Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst. En bijzonder de gasten. En waarin onze predikant, dominee Jongerden, uit Veenendaal voor zal gaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen. Psalm 116, vers 11. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. Het 11e vers van Psalm 116. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, we gaan nu zingen uit Psalm 146. En daarvan het eerste vers. Prijs de Heer met blijde galmen. Vers 1 uit Psalm 146.
Thank you.
willen u gemeente samen het geloof beleiden en daarna zingen uit Psalm 118, het laatste vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Hij is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel. En hij zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van ons lichaam en gemeente, het eeuwige leven. Amen. Gemeente, zullen we dan nu in gebed tot onze hemelse Vader gaan. Onze Vader die in de hemelen zijt. Ook vanavond gaan we luisteren naar wat uw geest tot ons heeft te zeggen. Hij heeft een hele goede boodschap voor ons pelgrims onderweg naar u en naar uw vaderhuis. Want hij is veranderend en vernieuwend in ons bezig, opdat wanneer onze bruidegom komt, onze Heer Jezus Christus, wij zo heerlijk zullen zijn als hij heerlijk is. Uw geest weet hoe we eraan toe zijn. Weet wat er in onze hoofden en harten omgaat. Er kan zoveel in ons leven zijn dat ons verhindert te luisteren. Ons verdriet, onze zorgen, onze spanningen en zoveel andere dingen meer kunnen ons zo in hun greep hebben dat alleen de Heilige Geest bij machte is om die band te breken en plaats te maken in ons leven, ook vanavond in het uur, voor zo'n heerlijke toekomst die u ons bereidt. We gaan heel veel bekende woorden en inhouden horen. Helaas zijn ze voor ons vaak versleten. En daarom des te meer vragen we uw geest, maak ze levend, maak ze opnieuw levend voor ons allen. En geef uw dienaar die eenvoudige wijsheid om voor kinderen, jonge mensen en ouderen uw woord zo verstaanbaar mogelijk bekend te maken. Dat kan hij niet en nooit uit zichzelf. Dat kan hij alleen maar door uw geest. In dat vertrouwen, tot verheerlijking van uw naam en tot heil van ons allen, vervolgen we deze dienst in Jezus' naam. Amen. De eerste brief van Johannes, gemeente, en daarvan het vierde hoofdstuk. En dan gaan we beginnen bij vers 7. 1 Johannes 4, vers 7. U zult een zelfstandig naamwoord en een werkwoord tegenkomen. Heel veel. 26 keer in de 12 versen die we nu gaan lezen. Geliefden, laten we elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God. En iedereen die lief heeft, die is uit God geboren. En kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Opdat we zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief kregen, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon zond tot een verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn Heilige Geest gegeven heeft. En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij blijft in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel, want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immer straf in, en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. We gaan daarvan zingen, gemeente, uit Psalm 145, het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een. Vers 3 uit Psalm 145. We zingen, gemeente, na de prediking, lied 114 vers 2 uit Op toonhoogte. Wat kan ons schaden, wat van u scheiden, liefde die ons zo hebt lief gehad. Dus het tweede vers van lied 114 uit Op toonhoogte. En de tekst vindt u in de versen 16 tot en met 19. Ik zal het nog een keer lezen. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Daar is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in. En wie vreest is niet volmaakt in de liefde. We hebben Hem lief omdat Hij ons heeft eerst lief gehad. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een jonge dominee had zijn jonge vrouw verloren door de dood. En op een winterse morgen ging hij naar het kerkhof achter de kerk en de pastorie. Het had gesneeuwd. En toen hij bij de grafsteen van zijn vrouw kwam, hurkte hij neer en begon met zijn vinger in de sneeuw te schrijven. God is... Ja, en wat zou er dan volgen? Hij werd gestoord. Dochtertje van de koster kwam eraan, groette de dominee, las over zijn schouder heen de twee woorden die er al stonden, God is, en vroeg toen, mag ik het afmaken? Hij zegt, kun je dat? Ja, ze zegt, dat kan ik. Zij hurkte ook naast de dominee neer en met haar vingertjes schreef ze, liefde, God is liefde. Hoe weet jij dat, zei die dominee. Ja, zegt ze, toen uw vrouw nog leefde, heeft ze mij dat geleerd als ik bij haar in de keuken was. En ze heeft me gezegd, dat moet je nooit meer vergeten. God is liefde. Pijn scheut, gemeente, vloot door de ziel van de dominee heen. Want dat had hij helemaal niet willen schrijven. In zijn opstandigheid had hij willen schrijven, God is wreed. Maar dominees moeten ook worden als een kinderke. En een kind kan een dominee terecht wijzen. Samen gingen ze naar de pastorie toe. Wie kent nou niet de drie woorden, God is liefde? Ze zijn al zo versleten, gemeenten. Er zijn mensen die uit een bron van ergernis zich stoten aan deze woorden. Omdat ze veel moeten lijden of omdat ze al een groot verlies geleden hebben. Er zijn andere mensen die honen en spotten ten aanzien van deze woorden. Moet je kijken naar Syrië, moet je kijken naar de rampen in de wereld. Hoe durven jullie nog te beweren op grond van die Bijbel? God is liefde. En er zijn mensen die uit volkomen onverschilligheid zeggen, ja, als jullie dat geloven willen, ga je gang. Maar wij hebben er niets aan. God bestaat niet, Jezus bestaat niet. Wat zullen wij met een uitdrukking doen als God is liefde? God is liefde, ja. Dat schrijft Johannes. We hebben het twee keer gelezen uit de versen 8 en 16. En weet u wat nou zo merkwaardig is, gemeente? Nou zijn er zoveel bijbelschrijvers van boeken in de Bijbel. En nooit heeft iemand dit mogen schrijven. Geen Jesaja, geen Paulus, geen Petrus, alleen maar Johannes. Die mocht schrijven, God is liefde. Hij is er vol van, Johannes. Voor hem geen versleten zaak. Hij zingt ervan, hymnisch, lyrisch. Hij is enthousiast. En hij juicht het uit. Deze heerlijke woorden, God is liefde. Zijn briefje, korte briefje met 5 hoofdstukjes maar, is dan ook het hooglied van de liefde. En de woorden liefde en liefhebben komen in heel de brief maar liefst 46 keer voor. Dus u hoeft niet te vragen, we hebben het al gemerkt uit het korte stukje van ons Bijbelgedeelte, hoezeer deze man vervuld is geweest dat God ons heeft lief gehad. Wat houden die woorden nu in? Moeilijk als ze al zo bekend zijn om daar ook iets niet veel over te zeggen. Maar dan moet de Heilige Geest ons maar helpen. In de eerste plaats zou ik eens even iets over de tekst willen zeggen. Want alle Hollandse vertalingen hebben God is liefde. Maar toen ik mijn Griekse Bijbeltje gebruikte, daar staat niet God is liefde. Daar staat de God is liefde. En wie is nou de God? Dat is de unieke, de exclusieve, dat is de absolute God en Vader van onze Jezus Christus. Die om Christus wil onze Vader is, gemeente. Die God is liefde. Afgoden kennen geen liefde voor hun onderdanen. Maar onze hemelse Vader kent liefde. Wat is dat heerlijk. Zijn wezen is liefde. Zijn hart is liefde. Zijn aard is liefde. Heel zijn natuur is liefde. Wat hij doet, gemeente, is allemaal gebeurt dat uit liefde. Hij kan nooit iets anders doen dan alleen maar uit liefde voor ons. Johannes geeft daar ook bewijs van. Ik noem er een paar. We hebben het gelezen. Hij zegt, hierin is de liefde van ons hemelse Vader openbaar geworden, dat hij zijn enige liefde Zoon gezonden heeft tot een verzoening van onze zonden. Moeten we even teruggaan naar het paradijs. Ja, in liefde heeft onze Vader Adam en Eva geschapen. Maar ja, die bleven niet in de liefde. En toen brak er een zeer spannend moment aan. Hoe zou ons hemelse Vader gaan oordelen over de liefdeloosheid van Adam en Eva? En dan zegt de Nederlandse geloofsbeleid, ik heb het wel eens een keer meer verteld, maar ik vind dat zo prachtig. Dan is dat het gesprek tussen onze hemelse Vader, tussen Vader, Zoon en Geest. En dan gaat ons hemelse Vader gaat hij de hemel uit. En dan gaat hij naar het paradijs toe. En dan gaat hij die vluchtende mensen zoeken. En dan vindt hij ze. En wat doet hij dan? Wat doet hij dan als hij ze gevonden heeft? Dan gaat hij ze liefdevol troosten. Want hij kan zich niet verloochenen, gemeente. Hij kan zich niet verloochenen in zijn wezen, in zijn aard. En daarom mogen wij vanavond nog horen van deze liefde tot ons behoud. Tot een verzoening van onze zonden. Daar werd de Zoon gezonden aan dat kruis om ons met zijn Vader te verzoenen. Denk maar aan de vader van de verloren zoon. Het is toch allemaal liefde als die jongen teruggekomen is. Dan loopt die vader hem tegemoet en dan omhelst hij hem en dan kust hij hem. Dan gaan ze feest vieren. Dat zijn toch allemaal liefdesartikelen? Johannes heeft nog een voorbeeld voor zijn gemeenteleden en voor ons. Hij zegt, ja, God is liefde. En hierin openbaart zich die liefde dat hij zijn Zoon gezonden heeft tot onze zaligmaker. Tot onze heiland. De enige die ons met onze hemelse Vader verzoenen kan en wil. En dan voegt hij er ook nog aan toe, ook nog in een aparte zin. Hierin is de liefde van God geopenbaard, opdat wij door die zoon zouden leven. En dan we niet leven hier alleen op aarde, ook dat, maar opdat we eeuwig met de Vader gaan leven. Eeuwig. Straks, de nieuwe aarde, onder de hemel, koninkrijk van God. Dat gaat mis, gemeente. Dus dat wij zouden leven door onze Heer Jezus, die door de Vader gezonden is. Wij, zegt Johannes, wij hebben gekend en geloofd. Wat hebben wij gekend en geloofd? Dat woordje kennen, dat heeft de betekenis van, we zijn tot een heel diep inzicht gekomen. En wat is dat voor een inzicht? Dat God, de liefde die voor ons heeft, dat Hij die ons aan ook heeft geopenbaard en in ons brengt. Want wie zijn die wij? Nou, Johannes. Hij sluit zich helemaal bij de gemeenteleden in. De gemeenteleden wonen in Klein-Azië. Welke gemeente vermeldt de brief niet. Maar hij trekt een liefdeband met zijn broeders en zusters in Klein-Azië heel sterk aan. En hij zegt van, niet alleen van de kinderen Gods toen, maar ook van ons vanavond. Als je mag leven van de liefde van God, dan ben je uit God geboren. Dan ben je uit God geboren. We zijn allemaal geboren, gemeente, uit onze ouders. Anders waren we hier niet geweest. En nou is er een tweede geboorte. En die is noodzakelijk om in het Koninkrijk van God binnen te gaan, zegt Jezus tot Nicodemus. En dat is uit ons hemelse Vader geboren worden. Dat zegt Johannes. Liefst 18 keer zegt hij dit in dit korte briefje. Je hoeft niet te vragen hoe na hem deze zaak aan zijn hart ligt. 18 keer. We zijn uit God geboren. Niet zoals wij uit onze ouders geboren zijn. Niet op een natuurlijke wijze. Maar op een geestelijke manier. Door de Heilige Geest. En Paulus weet te vertellen dat de Heilige Geest de liefde van God in onze harten uitgestort heeft. Niet uitgedruppeld, maar uitgestort heeft. En omdat de Geest dit heeft gedaan bij onze geboorte uit onze hemelse Vader, daarom kunnen ook wij onze hemelse Vader lief hebben. Kunnen we niet alleen, maar willen we dat ook. Hij zegt, blijf nou in die liefde. Dan blijf je in God en God blijft in ons. Ook weer van die hele bekende woorden. Maar als je er eens even goed over nadenkt, wat is dat nou toch, gemeente? Blijven in God. En dat God in ons blijft. Letterlijk lichamelijk kan dat niet. Hoe zou God in mij kunnen zijn? Hoe zou God in u kunnen zijn? Dus het moet een geestelijke betekenis hebben. Dat kan het alleen maar betekenen dat er een onzegbare, onuitsprekelijke liefdeband is tussen onze hemelse Vader en ons. Ik denk dan altijd, ik dat voorbeeld was ook weer meegegeven, maar ik heb er zelf een beetje houvast aan. Ik denk altijd aan een jonge moeder die in verwachting is. Er zijn er twee lichamen in één. Het grote moederlichaam en dat kleine wordende lichaam in haar moeder van het wordende kind. En dat vind ik een zo onuitsprekelijke verbondenheid en gemeenschap. Dat is niet verder in woorden uit te drukken. En zo mogen we nu ook verstaan de gemeenschap als onze hemelse Vader in ons blijft en wij in hem blijven. En dat is nou door de kracht van zijn liefde. Hij heeft ons eerst lief gehad, lazen we. Het gaat nooit van ons uit. Van nature zijn wij vijanden van God. Onze hemelse Vader moet dus ontzaglijk veel doen, gemeente. Om ons zo om te keren, zo te veranderen. Dat ook wij hem lief krijgen. En lief blijven houden. En dat ze ook altijd het werk van zijn geest blijven. Dat kunnen wij nooit vanuit onszelf. En het is heel dankbaar om vanavond tot elkaar te mogen zeggen. Daar hoef ik ook helemaal niet aan te twijfelen. Want de Heilige Geest houdt die liefdeband tussen Vader en ons. En ons en Vader altijd gaande tot in de eeuwigheid toe. En nu blijkt onze hemelse Vader ook nog een hele aparte bedoeling te hebben. Met dat liefhebben van ons. Want Johannes die schrijft. De liefde van onze hemelse Vader is in ons volmaakt geworden. Het woordje volmaakt moet u hier niet opvatten in de zin van de volmaaktheid van het Koninkrijk van God. Letterlijk staat er in de Griekse tekst dat de liefde van onze hemelse Vader in ons tot zijn bestemming, tot haar doel gekomen is. En wat is dat dan voor een doel? Ja, en dan zegt Johannes, dat wij vrijmoedigheid zullen hebben. Ja, maar wanneer? En dan schrik je, gemeente. Dan schrik je op de dag van het oordeel. En toen vroeg ik me afgelopen week toch af. Hoe kan iemand die zo op toonhoogte van de liefde van de Vader spreekt. Hoe kan die zomaar ineens overgaan. Op de dag van het oordeel. Volgens mij sluiten die twee elkaar uit. Liefde en oordeel. Maar ze staan er. En dan hebben we er toch even aandacht aan te geven. Dat ook wij allemaal onderweg zijn. Willen ze of niet, of weten ze of niet. Wij zijn onderweg naar de rechter. Naar de dag van het oordeel. En dan laat ik de Heer Jezus zelf maar even aan het woord uit Matteüs 25. Hij zegt, en dan komt de dag. En op die dag zal ik rechter zijn. En dan zal ik alle mensen oordelen. Hoe dat zal gaan is niet te bevatten. Laat maar rusten. En dan gaat hij scheiden de bokken van de schapen. Toen ik dat zo las. Die scheiding van de bokken en de schapen, dacht ik, maar bokken zijn ook schapen. Toen dacht ik, hé, wat heerlijk, wat rijk, op de dag van het oordeel is hij dus ook nog de goede herder. Hij is rechter, maar hij is ook op de dag van het oordeel de goede herder. De heiland, de zaligmaker. Hij is dat allemaal ook op de dag van het oordeel. Ja, maar die bokken dan. Ja, dat zijn die mensen die ook het evangelie gehoord hebben. Maar hoe ook door de Heilige Geest in liefde aangedrongen. Ze hebben niets van de Heer Jezus willen weten, van de hemelse Vader ook niet. En als ze het op de laatste dag van deze wereld in hun ongeloof en onwil blijven, ja, dan staat er in Johannes 3, dan blijft de toren van God op hen. Maar dan kunnen we God niet de schuld van geven. Dan ligt dat aan de schuld, dan is die schuld bij de mensen zelf te zoeken. En die schapen dan, die rechtvaardigen, daarvan zegt hij, die gaan binnen in het koninkrijk dat ze zullen beërven als gezegende des Heren. En dat koninkrijk is voor hen, en mag ik zeggen toch vanavond, voor ons alle gemeenten, is ons alle al bereid vanaf de grondlegging van de wereld. En dan zullen al Gods kinderen, Johannes noemt ze constant in dat briefje kinderen kunst, Dat geeft die tere liefdeband weer aan. Maar op die dag des oordeels zullen al Gods kinderen vrijmoedigheid hebben. Wat is dat vrijmoedigheid? Het Griekse woord zegt, dat betekent dat je recht hebt om van je af te spreken. Wij zouden zeggen het recht van vrije meningsuiting. Maar ik denk dat we hier de betekenis kunnen geven van volkomen bevrijding. Volkomen vrijheid. Is dat niet heerlijk geweten? Als de Heer Jezus komt en hij gaat oordelen. Hij is de rechter en hij is de goede herder. En we zijn door de Heilige Geest altijd hem trouw gebleven. Rechtvaardigen. Dan hebben wij volle vrijmoedigheid. Ik heb daar afgelopen week veel over nagedacht. Ik ben eens even uitgegaan nou van mezelf. Wat ben ik voor een mens? Ook als christen. Heb ik een volkomen geloof? Nee. Heb ik de Heer altijd lief? Nee. Doe ik nooit zonde? Jawel. En zo zult u zich in mij herkennen. Ik denk dat we in dat opzicht elkaar de hand kunnen geven, allemaal. En dan zou dat waar zijn. Zou dat waar zijn. Dat ik op de dag van het oordeel zo vrij ben. Om onze hemelse Vader en de Heer Jezus aan te kijken. En te zeggen als het ware dat ik het recht doe. Ik ben helemaal zonder zonde. Ik ben helemaal gerechtvaardigd. Vader, u kunt niets op mij aanmerken. Uw Heilige Geest heeft mij zo veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. U ziet mij hoe ik ben. Een volmaakt mens, een volwassene, geen kind meer. Is dat het denken? Nee, dat is niet het denken. Dat is alleen maar te geloven. Dat is alleen maar te geloven. En als u zegt, maar dat kan ik niet geloven, dat zeg ik ook. Dan zegt de Heilige Geest, en jij gelooft het, u gelooft het. U zult het geloven, zo zult u op die dag zijn. De zal, zegt Johannes, er zal geen vrees in u zijn. En dat is nou juist de angel, hè? Dat we allemaal zo bang zijn, niet alleen voor de dood. Maar dat we allemaal zo bang zijn om voor die hemelse rechter te verschijnen. Hoe moet ik me op mijn eentje verantwoorden? En dat hoeft nou niet. Dat hoeft niet. Daar is in de liefde geen vrees, zegt Johannes. Want, kijk, hij zegt, onze hemelse Vader is liefde. En zijn Zoon is liefde, en zijn Geest is liefde. Vader, Zoon en Geest, gemeente, die hebben nooit geen angst gekend. En die zullen ze niet kennen, ook behalve de mens Jezus Christus in de hof van Gethsemane. Maar Vader, Zoon en Geest als zodanig hebben nooit angst gekend. En hoe willen Vader, Zoon en Geest ons nou voor zich hebben op de dag van het oordeel? Dat wij onbevreesdheid uitstralen. Welke aardse vader vindt het fijn als zijn kind voor hem bang is en beeft en siddert? Dan ben je toch een ontaarde vader als je dat wil hebben. Zou dan onze hemelse Vader zo zijn dat we daar bevende voor hem moeten verschijnen? Oh, dat is zo de Vader oneer aandoen. Dat is zulke demonische gedachten over onze hemelse Vader hebben. Die louter liefde is. Nee, gemeente. Dat zal niet gebeuren. Wij mogen nog zoveel angst en vrees hebben op het ogenblik. En toch zult u gaan merken met mij. Die angst, hoe dichter wij.